Amos hoofdstuk 5, waar wij lezen in vers 18. Wee dien die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal ulieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand vloot voor het aangezicht eens leeuws en hem ontmoette een beer. Of dat hij kwam in een huis en leunde met zijn hand aan de wand en hem beet een slang. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans aan zij. En hier is dus, wordt drie keer dag des Heren letterlijk genoemd. En het eerste waar ik dan altijd over struikel is dat er staat des Heren dag. Eerst in vers 18, daarna de dag des Heren. En daarna in vers 20, des Heren dag. En nou denk ik zomaar dat u denkt, daar is geen verschil tussen. Want dat denk ik namelijk ook, daar is geen verschil tussen. Maar waarom ik er toch bij stilsta, is omdat wij de uitdrukking des Heren dag tegenkomen in Openbaring 1. Daar waren wij nog niet. Daar staat in onze Statenvertaling, ik was in de geest op de dag des Heren, als ik me goed herinner. Maar bij gelegenheid, dan horen wij, daar staat, ik was in de geest op des Heren dag. In het Nederlands zegt u dat waarschijnlijk niks. Maar in het Engels bestaat de idee dat elke keer als er staat de dag des Heren, dan gaat het over iets in de toekomst. Dat is in verband met de wederkomst van Christus, zoals wij besproken hebben. Maar in Openbaring 1, daar heet het niet the day of the Lord, maar the Lord's day. En dat is de zondag. Nee, je mag niet lachen. Ik probeer het ernstig te vertellen. Het wordt ons ook ernstig verteld, mij ook. Dus ik vertel het ook maar ernstig. En dan is het idee dat Johannes al deze visioenen kreeg, omdat het nou eenmaal zondag was. Want op de Lord's Day, dan moet je, dit is de dag die aan de Heer gewijd is, dat je samenkomt enzovoort. En dan laat de Heer wat zien op de Lord's Day. Waar die redenering vandaan komt, nou ja, eigenlijk is het natuurlijk zo dat, ik doe mijn best om dat netjes te vertellen, maar ja, ik ben daar geen held in, nee. Maar goed, omdat men graag een bijbeltekst zou hebben waaruit zou blijken dat wij als gelovigen geacht worden, zo niet verplicht, om op een bepaalde dag van de week dan toch minstens bijeen te komen voor een of ander doel, wat dat ook wezen mogen. En het probleem daarvan is dat er zo'n schriftgedeelte niet bestaat. Staat er niet. Je kan nog net zover komen dat uit de Bijbel ongeveer blijkt, uit het jargon, uit de teksten die er dan zijn, dat men gewoon was dat te doen op de eerste dag der week. Er staat namelijk een keer dat ze bijeen waren op de eerste dag der week. En er staat een keer dat Paulus zegt dat hij binnenkort de collecte, de verzamelde collectes komt afhalen voor de gelovigen in Jeruzalem. En de bedoeling was dat ze dan elke eerste dag der week dat daar iets voor weglegden. En daar moeten we het dan mee doen. Want meer van die schriftplaatsen zijn er niet. Daar is een goede reden voor. Wij leven niet onder enige wet. Dus die voorschriften bestaan niet. Dat het een oude gewoonte is van oudsher, dat is ongetwijfeld waar, daar heb ik niet de minste twijfel over. Dat is zo. Dat het nuttig is om dat te doen ook. Maar ik zou niet weten waarom je niet op maandagavond bij elkaar zou komen. in een zaaltje op in Emmen of zo, weet ik het. Ja, dat soort voorschriften bestaan nou eenmaal niet. Maar dat men dat deed, ja, dat is goed. Het is een goed voorbeeld om na te volgen. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dat is ook zo. En waarom de eerste dag der week? Ja, omdat het is de dag na de Sabbat en het is dus de dag van de opstanding van Christus. Ik zei de dag na de Sabbat. En bij gebrek aan teksten hiervoor heeft men uitgevonden dus die van Openbaring 1, de Lord's Day. Daar staat wat anders. Maar dat is geen argument, want hier in Amos heet het ook de Lord's Day. Zei het dan in het Hebreeuws. Maar, en toen was de zondag, de eerste dag, dat weet ik nog helemaal niet. Een specifieke dag. Behalve één of twee keer in de Levitische voorschriften. De dag na de Sabbat. Maar dan toch zodanig dat de Joden daar ook niet eens uit begrepen hebben dat dat de eerste dag der week is, dus laat me zitten. En aan de andere kant heeft men van de eerste dag der week de Sabbat gemaakt. En ook in Engels sprekende talen noemt men dat de Sabbat, de zondag. Dat is natuurlijk niet waar, de zondag is de dag na de Sabbat. Uitdrukkelijk na de Sabbat. Zoals de eerstelingengarf bewogen zou worden voor het aangezicht des Heren op de dag na de Sabbat. En hetzelfde trouwens in verband met de eerstelingen broden op de Pinksterdag. De dag na de Sabbat. En zo verder. De Joden hebben daar ook wat anders van gemaakt. Die hebben toen weer bedacht dat de Sabbat, dat ook een andere dag waarop men geen arbeid zou verrichten als Sabbat zou moeten kunnen worden aangemerkt. En ze hebben er een vaste datum van gemaakt. En die komt dan ook weer binnen het christendom binnen en daar slaat de verwarring weer toe. Het is jammer, maar goed. Meer moet ik er hier ook niet over zeggen, want ja, de Lord's Day of the Day of the Lord is, je schrijft het anders, maar het is volstrekt hetzelfde ding. Het is een kwestie van zinsbouw, het is een kwestie van waar je bij gelegenheid nadruk op wil leggen. Maar het blijft gewoon dezelfde dag, de dag des Heren. En dat blijkt ook uit, blijkt hier, omdat de uitdrukking afgewisseld wordt, dag des Heren en des Heren dag, als synoniem. En in Openbaring blijkt dat ook, want waar het over gaat, dat kun je tegenwoordig, modern Nederlands kun je dat gewoon zeggen. Openbaring is apocalyps, en apocalyps, dat is toch al die oordelen die over de wereld komen? Dat weet toch iedereen? U weet wel van de film? Of zoiets? Ik zeg het met een grens, want ja, wat moet je ermee? Ik vind het altijd jammer, die uitdrukkingen. De apocalyps. Dat is het boek dat zo heet, de openbaring. Maar men bedoelt ermee allerlei natuurrampen of zoiets waardoor de wereld zal vergaan. Ja, en Armageddon is een plaats ergens in het beloofde land, zal ik maar zeggen. Waar ooit de legers van Babel aan hun eind zullen komen. Men heeft er ook van gemaakt. Het is een grote toestand in de wereld en die vergaat dan. Het is onzin. Men gebruikt termen, maar het slaat helemaal nergens op. En daar protesteer ik dus bij gelegenheid tegen. Maar hier zijn we bij Amos. Wee din dit de dag des Heren dag begeren. Wel, Johannes was op des Heren dag, letterlijk. Al is het in de Statenvertaling dan toch weer omgedraaid. Maar het maakt niet uit, het is dezelfde dag. En dat woord wee, dat komt nogal eens voor verhoudingsgewijs in Openbaring, dat weet u. Dus ik heb daar verder niks over te melden. Wee die de dag des Heren begeren. Wee degene dus die begeren dat de Heer zal oordelen. Die kennen wij vandaag ook, zulke mensen. Die vinden dat de Heer moet ingrijpen. In de gang van zaken in de wereld, er is immers zoveel onrecht en zoveel armoe en zoveel honger en zoveel lijden in de wereld. En daar moet God dan wat aan doen of zoiets, daar wordt ook voor gebeden. Maar de Bijbel zegt, wee degene die dat verwachten, die daarom hopen, want dat levert alleen maar negatieve dingen op. Nee, Als God. Ik zeg altijd, ja, als men, dan roept men dan. Hè. Er is zoveel onrecht in de wereld, zoveel onrechtvaardigheid. Waar is dan die rechtvaardige God? Nou, als die rechtvaardige God het onrecht uit de wereld moet wegdoen, dan moet hij dus alle onrechtvaardigen uit de wereld wegdoen. En dan is er niemand meer over. Dus ja, behalve wij dan, want God rekent geloof tot gerechtigheid. Zo is dat. Maar ja, dan nog. Het is maar bij wijze van spreken. Wij hen die dat verwachten, want degenen die dat willen, die worden zelf daar ook, brengen zichzelf daarmee ook onder het oordeel. En dat is dus wat hier staat. Het zal duisternis wezen en geen licht. Enzovoorts. En dan kom je van de regen in de drup. Als je mij vraagt van de drup in de regen. Als wanneer iemand vloot voor het aangezicht eens leeuws en hem ontmoette een beer. Dan loop je voor het eind weg en dan krijg je de andere ellende. Dat is de wet van het behoud van ellende. Kent u die? Nee? Oh. Dat is variant op de wet van het behoud van energie. Maar die kent ook niemand meer, hè? Ze hebben het tegenwoordig altijd over energie die zoek raakt, die verloren gaat. Maar wij moesten op school leren over de wet van het behoud van energie. En daarnaast leerden wij, maar dat was niet op school, over het behoud van ellende. Je lost het ene probleem op en dan krijg je het andere. Je krijgt tabletjes voor je tenen of zoiets. En dan krijg je daarna krijg je weer tabletjes voor je maag. Toch? Ja. Of niet? Nou ja, want die kan er weer niet tegen. En je blijft eten van dat spul. Nou ja, het schijnt goed te zijn voor de economie. En voor de Belastingdienst. Maar dat terzijde. Weet die des Heeren dag begeren, waartoe zal toch die dag des Heeren zijn? De duisternis. Alleen maar duisternis. De aardigheid. Dat is ook niet een goede woord natuurlijk. Oké. De eigen aard. Eigenaardigheid dus. De eigen aard van Amos. Daar aarzel ik wat mee. Maar. Men zou begrijpen, hoop ik, dat Amos een profeet is onder de 10 stammen van Israël. Niet in Juda, maar in Israël. Het koninkrijk Israël. Dat is niet Juda, dat is niet Joods. Het zijn de 10 stammen. En de man kondigt, zoals de profeten algemeen doen, de ondergang van hun land aan. En dit gaat over de ondergang, het oordeel namelijk over het 10 stammenrijk. En het heet mijn volk Israël. En ik zeg het met nadruk, dat staat. Ik lees dat zo toevallig, Amos 8, vers 2. Daar zie ik zomaar binnen in het vers staan. Toen zeide de Heer tot mij, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Ik zal er namelijk een oordeel over brengen. Enzovoorts. Maar dat Israël is niet Juda, het is niet Jeruzalem, het is Samaria. Dit is niks nieuws, dus niks bijzonders. Niet iets wat ik specifiek vertel of zo. Dat staat gewoon in de normale klassieke handboeken. Amos, de profeet over Israël enzovoort. En dat heeft de man dan gemeen met één andere profeet. Die feitelijk ook alleen maar, op een kleine uitzondering na. Maar ook alleen maar spreekt over de 10 stammen van Israël. Over Israël dus, dat is Hosea. Dat is een eigenaardigheid, want dat vertellen ze je, in onze kringen hoor je dat niet. Nee, ik weet niet waarom, maar dat hoor je niet. Maar kijk, je hebt onder de Jesaja, Jeremia. En dan krijg je Ezechiël en Daniël. En van Jesaja en Jeremia leren we die namen eindigen op Ja, dat is de naam van Jehovah. Jesaja, Jeremia, dat is, die traden op als profeten in het land, onder het volk. Daarna volgen Ezechiël en Daniël. En van Ezechiël, dat is niet ja, maar El aan het eind. Dat is niet Jehovah, maar God, El. Ezechiël en Daniël treden op als profeten onder de ballingen. In de ballingschap. Van Daniël weten we dat, want hij was een van de hotemetoten. Is dat een net woord, hotemetoot? Een van de grote machthebbers, zal ik maar zeggen, in het Rijk van Babel. En later zelfs in het daaropvolgende Rijk. Toch een soort ambtenaar dan, hè? Maar toch maar. Van het Medo-Persische Rijk. Maar goed, dat is Daniël. Maar het misverstand is met betrekking tot Ezechiël. Want Daniël was weliswaar onder de ballingen in Babel. Die is van de Joden dus. Uit Jeruzalem kwam hij, afgevoerd naar Babel enzovoort. Maar Ezechiël, waarvan wij ook leren dat hij profeet was onder de ballingen. En zelfs moet dat geweest zijn in de tijd van Daniël. Want in de tijd van Ezechiël werd Jeruzalem ingenomen, dan wel verwoest. Verwoest. Staat allemaal in Ezechiël. En daarna verbaast het ons dat die twee elkaar eigenlijk niet gekend hebben. Ze ontmoeten elkaar niet in de Bijbel. Behalve dan dat Daniël wel iets gelezen heeft van Ezechiël. Maar ja, zoiets. Maar Ezechiël was de profeet in de ballingschap, maar onder de 10 stammen van Israël en niet onder de 2. En hoe ik dat weet, ja, niet omdat het in de handboeken staat, want daar heb ik het niet gevonden. Maar omdat er is een andere vraag in verband met Ezechiël. Dat is namelijk, hij was aan de rivier Gebar, dat staat er een keer of wat. Bij Daniël lees je nooit waar hij was. Dat maakt het ons uit ook, denk ik wel eens. En bij nader inzien, wat maakt het ons uit dat Ezechiël was aan de rivier Gebar? Maar goed, daar is een hele theologische discussie over. Over de vraag, wat is de rivier Gebar? En waarschijnlijk, als u zomaar een handboek nakijkt, dan vindt u daarin iets over. Dat was een kanaal in Babel dat de Eufraat met de Tigris verbond. Want die twee rivieren komen daar tamelijk dicht bij elkaar. De twee stromen land. Die twee stromen komen daar vrij dicht bij elkaar. Hetgeen ook een goede aanleiding is om daar dan maar een stad te bouwen. Tussen de beide rivieren, zal ik maar zeggen. Dat doen we in Nederland ook. Vroeger, maar goed. Toch wel? Dat er zo'n kanaal geweest schijnt te zijn. Ja, dat schijnt zo te zijn. Dat kan ik ook niet nagaan. Maar om dat nou een rivier te noemen. En bovendien, als het er al geweest is, weten we niet hoe het heette. Heb je dat? Maar het gebeurde mij, dat is echt waar, het overkwam mij dat ik dan toch eens op de kaart ging zoeken naar de rivier Gebar. En daar stond er gewoon in, op de atlas, stond gewoon in rivier Gebar. Het heet nu Gabor. Gabor. Maar het zijn 3 letters, dat weet u. Hè? Het Aramees, het Babylonisch of zo, net als Hebreeuws. Alleen medeklinkers en... Dat is het dan. 3 letters. Gabor. En staat gewoon op de kaart, maar het ligt niet in Babel. Het ligt in Assur. Het ligt gewoon een paar 100 kilometer naar het noorden. En de rivier Gabor komt uit in de Eufraat. Het is een bijrivier. Dat schijnt niemand meer te weten, maar het heet een bijrivier. Van de Eufraat. En moeilijker is het niet, dat is in het gebied namelijk van waar de 10 stammen in ballingschap naartoe gevoerd zijn. In de steden der Meden, dat gebied is het. Dus er is eigenlijk niks moeilijks aan. En eigenlijk ook is het volkomen logisch, want het blijkt uit de inhoud ook van het boek Ezechiël. Ezechiël was de profeet die zich bevond onder de tienstammen van Israël in hun ballingschap, zoals in dezelfde tijd Daniël de profeet was onder de twee stammen van Israël in hun ballingschap. En beiden, dat wil zeggen Daniël, zowel als Ezechiël, werden op de hoogte gebracht van de gang van zaken in Jeruzalem en hoe daar in die dagen een eind aankwam. Want dat is wat Ezechiël wordt medegedeeld. En wat hij ook ziet in visioenen. Want in visioenen ziet hij Jeruzalem enzovoort. Dan ziet hij de heerlijkheid des Heren bij de Tempelberg enzovoorts. Maar aan Ezechiël wordt uitgebreid medegedeeld dat Jeruzalem inderdaad ten onder gaat. Zodat ook het volk met het eerste geboorterecht, want dat was Israël, zijn er de tien, op de hoogte gesteld wordt van de ondergang van het tweestammenrijk, inclusief het koningschap uit het huis van David in Jeruzalem. Heb je dat nog? Dat is het. Dat is een belangwekkend gegeven, want dat betekent dat het waar is wat de Heer via Jeremia dan ook liet weten. Dat was nog in Jeruzalem trouwens. Namelijk dat op een of andere wijze de tien stammen meer genade vonden in de ogen des Heren dan de twee. En dat de Heer niet zou loslaten en met hen zou zijn enzovoorts. En dat is niet alleen daar zo. En dat blijkt ook, want inderdaad, de Heer had hen voorzien van één profeet. Dat wil zeggen, er zijn profetieën die rechtstreeks verbanden houden, weliswaar met Israël, maar niet met Juda. Het is hetzelfde. Dat is namelijk ook zo, want ik laat Ezechiël snel even los. Dat is ook zo met de profetieën van Hosea. Maar dat staat wel in de handboeken. Dat wil zeggen, Hosea trad gewoon op in Israël als zodanig. Maar dan toch, de inhoud van zijn profetieën heeft betrekking op de tien stammen van Israël. Behalve een klein gedeelte dan in Hosea hoofdstuk 3, waar sprake is in vers 4 en 5 van dat kinderen Israël zullen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder elf, zonder opperbeeld, zonder even of zonder terevim. En daarna zullen zich de kinderen Israël bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning enzovoorts. Dat wordt als uitzonderlijk beschouwd. Ja, door mij ook. Maar ik bedoel, ik praat nou over wat er zo al in de loop der eeuwen over geschreven is. Het wordt als uitzonderlijk beschouwd, want de rest van heel dit Bijbelboek wordt beschouwd als van toepassing of betrekking hebbend op de tien stammen van Israël. En datzelfde geldt voor de profetie van Amos. Dus Hosea en Amos, dat is het eigenlijk. Die treden op in het land, dat wil zeggen voor de dagen van de ballingschap. Maar die ballingschap wordt er uiteraard wel aangekondigd. Dit is van groot belang, wat ik nu zeg. Enerzijds vanwege, en dan ben ik niet in Amos, dat schuif ik even weg, maar ben ik in Hosea. Dat is van groot belang in verband met Hosea en zeker de eerste hoofdstukken daarvan die ons op het juiste spoor moeten zetten immers. Want die profetieën van Hosea 1 en 2, die worden aangehaald in het Nieuwe Testament door enerzijds Paulus en anderzijds Petrus. En het probleem wat ontstaan is in de loop der tijd en nog steeds bestaat, is dat deze profetieën over mijn volk dat niet mijn volk zou worden en dan toch weer mijn volk, dat wil zeggen Ami dat Lo-Ami zou worden en toch weer Ami. Het misverstand is dat die profetieën geacht worden van toepassing te zijn op het Joodse volk. Op het Joodse volk. En dat heeft tot gevolg dat als die profetieën in het Nieuwe Testament worden aangehaald in Romeinen 9, dan wel 1 Petrus. dat men daar volkomen verdwaalt. Echt. Want men denkt het gaat over het Joodse volk, maar nee. Het is ons onderwerp niet echt, vind ik. Dit is ook niet ontleend aan Zefania, dus ik voel me ook niet geroepen om het uitgebreid met u te bespreken, want dan ben ik helemaal van dit onderwerp af. Maar kijk, in Romeinen 8, ik zal proberen het samen te vatten. In Romeinen 8 wordt van de gelovigen van vandaag gezegd, van ons dus, dat wij zijn wedergeboren. Dat wij kinderen God zijn. Gerechtvaardigd uit geloof, vrede met God en wat het maar was. Maar door de geest geleid en niet levend onder de wet maar enzovoorts. Maar dat wij kinderen God zijn en dat wij onderweg zijn naar een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Staat dat? Ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Niet is te waarderen, staat er tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. He? Nou ja, die heerlijkheid. En die heerlijkheid wordt daar genoemd tot 2-3 keer toe onze zoonstelling. Dat kun je in de Statenvertaling niet lezen, want daar is het verdwenen in de vertaling aanneming tot kinderen. Sorry. Maar dat is wat het moet zijn. Zoons, één woord. Zoonstelling, letterlijk vertaald. Zoonstelling. Wij zijn kinderen en onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Zo staat het dan ook later in Efeze 1, vers 5. Daar staat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. En in Galaten 4 staat dat wij verlost zijn van de wet, opdat wij de zoonstelling aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Daarvoor moet je eerst verlost zijn van de wet. En Paulus zegt het daar natuurlijk specifiek over de Joden die eerst onder de wet geleefd hebben. Maar toe maar. Zoonstelling. Het probleem daarvan is Dat die zoonstelling, die aanstelling tot zonen, nou ja, dat is aanstelling als eerstgeborene. Dat is wat zoonstelling is. Hè? Voor de rest geldt kinderen, als ze oud genoeg worden en de ouders nog ouder, zal ik maar zeggen, dan worden die kinderen vanzelf erfgenamen en dat is het dan. Daar is verder niks bijzonders aan. Je vindt dat al uiteengezet in de geschiedenis van de aartsvaders. Ik bedoel, Esau erfde ook. En Ismaël erfde ook. Jawel, maar er werd naast Esau werd Jacob tot zoon gesteld. Dat wil zeggen, hij werd als erfgenaam van de titel en het familiearchief en wat dat maar was aangewezen. Dat heet aanstelling in het eerstgeboorterecht, noemen wij dat. Want we zitten met enige vertaalslagen. Maar het is zo'n stelling. En zo gebeurde het ook met Isaac. Maar Ismaël erfde wel degelijk ook. Heb je dat nog? Zo'n stelling is dus aanstelling in het eerstgeboorterecht. Soms ook, als het aan de orde is, koningschap. Ik bedoel, David, hoeveel zonen had David ook alweer? We hebben het maar niet over hoeveel broers hij had. Maar hij was de jongste overgebleven in elk geval. En hij werd koning. En daarmee stamoudste. En zeker dus oudste van de familie. Hebben we het nog? Maar David had een reeks zonen. De eerste overleed. De tweede verdween zomaar van het toneel, geloof ik. De derde deugde ook niet. Of hoe het maar ging. En wie werd het toen? Ja, de tweede zoon van Batsheba. Want de eerste was ook overleden. Na een week. En zelfs dat was nog maar tijdelijk. Want de lijn van Salomo stierf nog uit ook. In de dagen van Zefania, zal ik maar zeggen. Iets later. En daarna werd toch Nathan alsnog de erfgenaam. Dat is wat ingewikkeld. Maar toch maar. We gaan het er nu niet verder over hebben, over die dingen. Maar het punt van het verhaal is dat waar het gaat over dat eerst geboorterecht, dat was toch aan Israël beloofd. Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. Dat is Exodus 4. God zegt het over Israël. En voor de goede verstaande, de roeping van Israël berust op de roeping van Abraham, Isaac, Jacob. Dan, dat is toch al eerst geboorterecht. Die werden toch al uit hun familie gehaald en de rest werd gedisqualificeerd, om zo te zeggen. Begon toch al met ga uit je land en uit je maatschap enzovoorts. Zij kregen eerst geboorterecht, dus dan krijg je een volk van eerstgeborenen dat eruit voortkomt. Koningen. Een volk van koningen en priesters, heet het in Exodus 19 of zo. Over Israël. Kortom, Israël is mijn zoon, dat is Exodus 4. Laat mijn zoon trekken, dat is uit tocht uit Egypte. En als de hele geschiedenis ongeveer achter de rug is, dan lees je alsnog in Jeremia 31. Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. Hetgeen niet noodzakelijk twee verschillende dingen zijn. Want Ephraim is de erfgenaam van de naam Israël. Van de titel. Dus dat is Israël. En dan lees je het Nieuwe Testament ineens over ons als gelovigen, de gemeente dus, geroepen in het eerstgeboorterecht. En zelfs in Hebreeën 12 heet het dan nog dat we zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En zelfs bij Jacobus lees je dat nog. God heeft ons wedergeboren omdat we zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. De eerste vruchten van de oost. Het was aan Israël beloofd. Hoe kan dat nou dat wij als gemeente daarvoor zijn? En ik weet wel, dat heeft men opgelost door te zeggen, nou, dan is de kerk in de plaats van Israël gekomen. Dan ben je van ja, ik lach erbij, maar ja. Er staat nog een tekst voor, ja, Israël wordt geacht en verlost en gelovig volk te zijn. Dat was het niet. En christenen worden geacht en gelovig volk te zijn. En, maar ja, dat is het ook niet in de praktijk. Dus ja, het lijkt op elkaar, bedoel ik. Dus ja, je komt er een heel eind mee. Maar ja, maar het is niet waar. Zo is het niet waar. De vraag is, hoe kan nou iets wat aan Israël beloofd is... Is het een Israël beloofd? Ja, want na dat hoofdstuk 8 waarin dit verteld wordt, dat wij die eerst geboren zijn, volgt meteen hoofdstuk 9 met de vraag hoe dat nou eigenlijk kan. Want over Israël zegt Paulus dan, het is hunner zijn de beloftenissen en hunner is de aanstelling tot zonen. Dus dan zit je met het probleem, ja, is het nou van hun of is het van ons? Nou, en dan komt de vraag naar de identiteit van de gemeente. En als je dan dus alles overslaat en uiteindelijk roept, dan is de gemeente toch Israël. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar op grond waarvan dan? Natuurlijk is het zo. Op grond waarvan dan? En dan krijg je een reeks schriftplaatsen geciteerd door Paulus, met name hier uit Hosea, nog een paar andere schriftplaatsen natuurlijk, uit Genesis al trouwens, om het beginsel te laten zien. En die schriftplaatsen worden bij aangehaald en dan krijg je iets als, Ami is Lo-Ami en Lo-Ami wordt Ami enzovoort. En dan krijgen we wilde verhalen over, ja, dat gaat over de struikeling van het Joodse volk. Maar dan gaan die hoofdstukken ook inderdaad over in Romeinen 9 tot en met 11 uiteraard. Hè. Dus, de Joden zijn toch gestruikeld en gevallen. En er komen ook schriftplaatsen uit het Oude Testament. Talloze. Dus dat klopt allemaal wel. En dat het Joodse volk Lo-Ami geworden is. Ja, dat is waar. Het is niet mijn volk. Maar heeft God dan zijn volk verstoten? Dat hebben we net gezegd, hè? God, het Joodse volk is niet Ami. Het is Lo-Ami. Heeft God zijn volk verstoten? En dan moet je antwoorden met Paulus, nee, helemaal niet. Nou, volstrekt niet. Hoezo dan niet? Nou, dan krijg je, als het een beetje mee zit, krijg je dan de uitleg van, ja, verstoten moet je dan opvatten als voor altijd. En God heeft zijn volk niet voor altijd verstoten. En dan zeggen, ja, maar dat staat er niet, want er staat, al zo is het dan ook in onze tegenwoordige tijd, een overblijfsel na de verkiezing, daarna gaat over onze tijd. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus, want ik ben ook een Israëliet. Het merkwaardig is dat hij dat niet zegt, want ik ben een Jood. Hij draait eromheen. Nou ja, draait eromheen. Hij zegt, ik ben een Israëliet. En dan zegt hij dingen erbij, als uit het geslacht van Benjamin. Dat is ook dus niet Jood eigenlijk. Hè? Voor het geval u dacht dat de twee stammen is Juda en Benjamin, moet ik u zeggen, dat is wel waar. Maar voor zover ik heb kunnen nagaan, het grootste gedeelte van de stam van Benjamin is meegegaan met de 10 stammen in ballingschap en in de verspreiding over de wereld. En zo vinden we ze in de wereld terug. Dat is nog niet eens zo moeilijk om die terug te vinden. Maar goed. Dus ja, stam van Benjamin, een fariseer. Ja, maar waarom zegt hij niet gewoon Jood? Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, zegt hij. Want er is ook in onze tijd een overblijfsel. Hoezo ook in onze tijd? Nou, net als in de dagen van Elia. Dat haalt hij aan daar. Hè? Dat staat daar, hè? Romeinen al rechtsboven aan de bladzijde staat. Dat kun je zo zien. Want daar staat in de dagen van Elia. Wat zegt tot hem het goddelijk antwoord tot Elia? De Heer zegt, ik heb mijzelf nog 7000 overgelaten die hun knieën van Baal niet gebogen hebben. Enzovoorts. Zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Maar als je de moeite zou doen, maar daar ligt het probleem. Als je de moeite zou doen, die tekst, ik doe het dus nu niet, hè. Maar dat moet eigenlijk wel. Als je de moeite doet om die teksten op te zoeken in het Oude Testament. Die van, ik heb mezelf nog 7000 overgelaten. Dan zult u zien dat er in het Oude Testament voluit staat, ik heb mijzelf nog 7000 overgelaten in Israël, die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. En dat betekent echt, en dat blijkt ook uit de geschiedenis, dat is niet in Juda, dat is in Israël. Hebben we die nog? Een overblijfsel in Israël. Want de clue is, God heeft het Joodse volk verstoten. Ze zijn gestruikeld, ze zijn gevallen, ze zijn uiteengespat of hoe het allemaal maar staat. Er staat zelfs in een ander nemen ze een opzienersambt. En toch, en zijn huis worden woest gelaten. En anderen nemen ze een opzienersambt. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Wat is hierop het antwoord? Dat God zijn werk doet niet via 2 stammen of de erfgenamen, maar via de 10 stammen. Nou, dat is het hele punt. Maar dat is ook Hosea, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, over Ami zou Lo-Ami worden. Dat gaat over de 10 stammen van Israël. Nochtans, ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt Lo-Ami, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen des levenden Gods. En dat is wat Paulus, dat is Hosea 1, vers 10. En dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen 9, vers 25 en 26. En zijn uiteenzetting houdt in dat in onze dagen Lo-Ami Ami geworden is. En niet dat hij zegt, wat Ami was, is nu Lo-Ami geworden, zijn het Joodse volk. Hij zegt, wat Lo-Ami was, zou Ami genaamd worden. En dat is in onze dagen gebeurd. En dat heeft betrekking niet op de 2 stammen, maar op de 10 stammen van Israël. Echt waar. Ik kan er niks aan doen. En anders dan zijn die hoofdstukken echt onbegrijpelijk. Romeinen 9 tot en met 11. Nou ja. Maar heel Hosea gaat daarover. Over de positie van de 10 stammen van Israël. Hun omstandigheden worden ook beschreven. en een oordeel daarover wordt aangekondigd. Het gaat niet over Jeruzalem, het gaat over Samaria. Enzovoorts. En nu we het daarover hebben, moet ik er meteen aan toevoegen. Kijk, ik blader wat, even, of ik misschien niet wat vergeet. Dan sla ik even om, ben ik in Hosea 11. En dan valt mijn oog op, ik nochtans leerde Efraïm gaan. Enzovoort. Ja, Efraïm, dat is het tienstammenrijk dus. Niet Juda, zie. En in 12, hoofdstuk 12, vers 1 van Hosea. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls hebben ze omsingeld met bedrog. En Juda heerste nog met God. Maar dat heersen met God is de vertaling van de naam Israël. En wat er dus staat in Hosea 12 vers 1... is dat op een of andere wijze die 10 stammen zouden verdwijnen. Zouden Lo-Ami en dus ook niet Israël zijn. Wel Jacob, maar niet Israël. Gewoon volkeren in de wereld. Terwijl Juda nog dan Israël zou zijn. Dat wil zeggen, die naam als ware, die titels als ware zou erven. En zo is het ook gegaan. Want na de wegvoering van Samaria, dus na de ondergang van het tienstammenrijk, erfde Juda, het tweestammenrijk, de naam Israël, de titel. En vandaar dat de Joden als Israël worden aangeduid, ook in het Nieuwe Testament. En inderdaad ook in de Romeinenbrief. En dat maakt het zo moeilijk om over deze dingen te schrijven, voor Paulus in Romeinen 9 tot 11. En voor ons om erover te spreken. Hebben we die nog? Ik zit altijd met de vraag, er staat Israël, maar wie wordt bedoeld? Maar goed. Maar ik bedoel, maar deze hoofdstukken, dit boek, gaat over de 10 stammen van Israël. En hetzelfde geldt voor de profetie van Amos. En van ons is daarbij van belang dit. Wij lingeren bij de bestudering van het profetisch woord in het algemeen, omdat het niet zo heel geheimzinnig is, dat die profetieën van Jeremia en Ezekiel en van wie het maar waren over bijvoorbeeld de Joden en over Jeruzalem, dat er profetieën zijn die weliswaar die van toepassing zijn, waren op de situatie waarin die profeten leefden. En zij kondigden oordeel des Heren aan over het volk. Maar tegelijkertijd weten wij dat diezelfde profetieën later weer van kracht zijn geworden. Eerst in de dagen van de Heer Jezus en verder, dat wil zeggen na de ballingschap. Zodat het weer zou leiden tot de ondergang van Jeruzalem. En Jeremia profeteerde dat in zijn dagen Jeruzalem verwoest zou worden en de tempel in het bijzonder. En de Heer in zijn dagen zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden en die niet zal afgebroken worden. En het is ook weer gebeurd. En nog zijn die profetieën van kracht, want hetzelfde geldt voor de Joodse staat en de Joodse volken als zodanig in onze tegenwoordige tijd. En dat is zo waar dat sommige profetieën helemaal niet duidelijk is. Gaan ze nou over de dagen van toen of gaan ze over de verdere toekomst? En soms merken we, met name in Daniël, dat ze elkaar overlappen. Ze ineens spreken over de toenmalige tijd, maar tegelijkertijd over wat later zou geschieden, omdat het toch van dezelfde aard is. Dan is het precies hetzelfde als het ware. En op een gegeven moment raak je dan het verleden kwijt en zit je alleen nog in de toekomst. Zie? Ligt over elkaar heen. Mijn grootvader zei dan, ja, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, dan worden dezelfde profetieën weer van kracht. Dat is een systeem in de Bijbel. Het wordt ook wel uitgelegd als de profeten, die zagen alleen de bergtoppen en niet wat daartussen lag. Dus die zagen niet goed het onderscheid tussen wat dichtbij was en veraf enzovoort. Ja, oké, dat is een manier van visualiseren van het een en ander. Maar het is gewoon een Bijbelsysteem. Hebben u dit nog? Nou, als dit dan waar is voor het Joodse volk en de geschiedenis van het Joodse volk, dat die oude profetieën ook in de Nieuwtestamentische tijd hun toepassing zouden hebben, zelfs twee keer, in verband met een Joodse staat die ten onder zou gaan. Eén keer is al geweest, de andere keer moet nog gebeuren. Ja. Nou, als het maar is voor het Joodse volk, dan zal dat toch ook van toepassing zijn. Zal het ook waar zijn voor profetieën over de 10 stammen van Israël? Ja, als je niet weet wie het zijn, kun je er misschien ook niet zoveel mee. Ik zei misschien. Want ja, ook als je niet weet wie het zijn, kun je er wel wat mee, omdat het maar gaat om het plan Gods. Het plan wat God uitvoert met zijn volk. En dat loopt nou eenmaal via die splitsing. Via die 2 kudden die ooit weer 1 zullen worden. Die ooit 1 werden onder David. En die ooit weer 1 zullen worden onder de zoon van David. Want voor David was het ook al 2, hè? Dat weet u toch. Hè? David was 7 jaar koning alleen over Juda. En daarna 33 jaar over de andere stammen van Israël. Echt wel. En na Salomo viel dat dan weer uiteen. Toen onttrok Israël zich aan Juda. Nou ja, de Heer zelf haalde Israël bij Juda vandaan. Want dat had hij gezegd tegen Jerobeam. En toen Rehabeam uit David er iets aan wilde doen, toen liet de Heer weten van nee, niks aan doen, laat het zo. Want die schudding, die splitsing, dat is van mij geschied, staat er dan. He? Dat was de bedoeling. En sindsdien heeft God die beide ijzers in het vuur, om zo te zeggen. Maar hij laat ze geen van beide in de steek. En daarom hebben we er ook profetieën over. Dat is deze dus, Hosea, die ik nou maar gauw weer wegsla. Hosea meldt, Israël zal alsnog ontfermd worden en alsnog Ami worden. Dat is precies wat Paulus zegt, dat in onze dagen gebeurd is. En dat is ook wat Petrus zegt. Gij, want gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, de koning, priesterdom, heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Gij die eertijds geen volk waard, dat is gij die eertijds lo Ami waard, maar nu Ami zijt geworden, gij die eertijds lo Rugama waard, maar nou Rugama zijt geworden. Dat is letterlijk geciteerd uit Hosea 1 en 2. Ja, wat men ermee doet. Ja, men zegt, ja, Petrus heeft het niet over ons als gemeente. Petrus denkt, heeft het nog over Israël en het Joodse volk. Maar goed, als hij dat dan daar zegt, heeft hij toch ongelijk. Want het is niks geworden daarmee, hè, met het Joodse volk in die dagen. Toch? Het werd juist Lo-Ami en niet Ami. Nou ja. Toen maar. Ik weet niet, men heeft iets tegen die 10 stammen. Vreemd genoeg. Maar ja. Maar er is niks moeilijks aan. Ik ben van mening bovendien dat het lezen van Hosea, de profetieën van Hosea, voor ons heel herkenbaar zijn. Dat wil zeggen, ze beschrijven een situatie die wellicht aan de orde was in de dagen van Amos. Daar hoef je trouwens ook niet aan te twijfelen. Dat is natuurlijk zo. Maar het neemt niet weg dat wat we daarin lezen voor ons herkenbaar is, omdat het de beschrijving is van onze tegenwoordige samenleving. Helemaal. Tot in de details. Alleen, het is bepaald niet positief. En dan wijs ik erop dat in Hosea, daar wordt Israël aangeduid natuurlijk met de naam Israël of met de naam Efraïm. En de hoofdstad wordt aangeduid als Samaria. Maar merkwaardige wijze in Amos wordt het volk aangeduid zelfs als Isaac. en het huis van Jozef. Nou ja, het heet natuurlijk Huis Israëls. Ik doe maar wat in het wild, hè. Dat is, ik heb hier even Amos 5, vers 1. Hoor dit woord dat ik over u lieden ophef en klaaglied, o Huis Israëls. In ieder geval in Amos tijd is er geen twijfel over dat het dus niet het huis Juda is. Dat heb je toch, hè? Dat je die twee volken tegenover elkaar, die gewoonlijk met elkaar in oorlog waren. Want zo was dat. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Etcetera. En dan vers 6. Zoek de Heere en leeft opdat hij niet doorbreken in het huis van Jozef. Het huis van Jozef. Dat is Efraïm, de zoon van Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht. En daarmee wordt de naam Jozef een naam voor het hele volk. Dat is stammenrijk namelijk. Het huis van Jozef. En ik kijk weer even verder. Want daarna hebben wij in 5 vers 20 natuurlijk. En nog een paar andere hebben we die dag des Heren in 5 vers 18. En 5 vers 20. In 5 vers 15 daar heet het. Haat het boze. En hebt lief het goede en bestelt het recht in de poort, in de regering dus. Misschien wellicht zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel, niet Juda's overblijfsel, niet Juda's overblijfsel, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Niettemin wordt ook het huis van Jozef, de teenstammer dus van Israël, bedreigd, als dat een goede woord is, met de dag des Heren in vers 18 en in vers 20. Want uiteindelijk, maar ik neem aan dat u dat langzamerhand begrepen hebt, die dag des Heren komt niet alleen over het Joodse volk, die komt over alle volkeren. Alleen het begint bij het volk met het eerstgeboorterecht, om zo te zeggen, met Israël dus. En omdat het over koningschap gaat, begint het uiteraard bij Juda. Nou ja. Maar hier heb ik voor me liggen inmiddels 7 vers 16... Nu dan hoort des Heren woord, gij zegt, gij zult niet profiteren tegen Israël, nog druppen, dat is profiteren, druppen, woord voortbrengen, nog druppen tegen het huis van Isaac. Heb je dat? Hier wordt het huis van Israël, zijnde tienstammerijk, aangeduid met de term huis van Isaac. En dat moet hier nog ergens een keer staan, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Maar ik meen dat het nog een keer hier in Amos zo genoemd wordt. Het huis van Isaac, want dat is een van de namen waaronder die tien stammen of een deel ervan
vers 9.
De wereld ingegaan zijn.
7 vers 9.
Dat is hem, ja. 7 vers 9. Maar Isaacs hoogten zullen verwoest en Israëls eigendommen verstoord worden. En waar ook Israël en Isaac, de twee namen, afgewisseld worden dus. Hè? En daarna heet het zelfs, en ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard. Want Jerobeam was de eerste koning over het tienstammenrijk. En hij was inderdaad uit het huis van Jozef, uit Efraïm. Efraïmiet. Hebben jullie die nog? En dus een deel van Israël vinden wij inderdaad terug in de wereldgeschiedenis onder de naam Isaac. Alleen wij zeggen, hebben het dan over de Saxen. Maar dat zijn de Saxons, de Isaacsonen, de zonen van Isaac. Daar komt de naam vandaan. Daar is ook niks moeilijks aan. Zo zijn er meer van die namen die de wereld ingegaan zijn. Ook namen van de stammen van Israël, van sommigen. Maar goed, ik hoef dat allemaal nou niet uit te leggen natuurlijk. Maar het gaat er maar om dat profetie van Amos. Ja, dat is het in stammenrijk in die tijd. Maar het gaat over ons, over onze cultuur, onze samenleving. Die van de Anglo-Saxische volkeren. Want het is het één ding dat je zegt, ja, dat gaat over het Joodse volk toen en het Joodse volk de ongelovige is nu. Maar we hebben net zo goed profetieën die handelen over die andere stammen van Israël in hun diaspora. Heb u dat nog? Alleen het punt is dat in de dagen van de dood en opstanding van Christus en wat er verder volgt, zijn die handen weer eens gekruist, weet u wel. Daar wordt Juda aan de kant geschoven, is gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. En de zaligheid, de koninkrijk voelt mij het bij gelegenheid, wordt gegeven aan dat andere volk. Aan Efraïm, met zijn eerste geboorterecht. En dat wordt vervuld in onze dagen, want daaruit komt voort de gemeente. Ik heb er zaterdag over gesproken. Ik wist niet dat ik daarover zou spreken. Niet zo lang van tevoren trouwens. Maar goed. Over de maagd zal zwanger worden, zei de profeet. Tegen koning Achas. De Heer zal u een teken geven. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Enzovoort. En Matthäus 1 zegt dat dat teken is de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. En mijn vraag is, maar waar is het dan een teken van? En het antwoord is, de geboorte van Jezus uit de maagd Maria is een teken van de geboorte van heel de gemeente uit een volk dat weliswaar ongetrouwd is, verloofd is, maar de man nog niet heeft. Dat staat er meteen ook bij in Matthäus 21. Jozef nam zijn vrouw tot zich, maar er staat erbij, maar hij bekende haar niet totdat ze deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Dat is de situatie waarin wij vandaag leven. Een relatie op een of andere wijze van beloften tussen de Heer en die 10 stammen van Israël, maar geen gemeenschap. Heb ik dat nog? Heb ik u alles gezegd dat dat eigenlijk het enige echte antwoord is op de bruidskwestie? Heb ik u dat verteld? Gods wel, hè? Het enige echte antwoord op de bruidskwestie. Die 10 stammen zijn de bruid. En die is zwanger. En die zal voortbrengen, die brengt voort de gemeente. En als die wordt voortgebracht, dan wordt die weggerukt tot God en zijn troon. Dat is het verhaal. Het andere volk, dat brengt zijn vrucht voort. En pas daarna vind je de bruiloft, zal het huwelijk tot stand komen. Dat pas daarna zullen alle stammen van Israël verzameld worden en zullen alle stammen van Israël hun positie innemen als onderdeel, als behorend tot onderdeel van het uitverkoren koninklijke en priesterlijke volk. En dan krijg je dus 144.000 verzegelden die van alle stammen van Israël die het evangelie brengen. En het koninkrijk prediken dus ook aan alle volkeren. Hebben jullie dat nog? Dan komen ze weer bij elkaar. Ja. Nou ja. Dat was. Heb ik een klokje aangezet? Nee, heb ik er weer niet gedaan natuurlijk. Nou ja. Als pauze moet zijn, dan roept hij maar. Hè. Dan, ja. Oké. Okay. Maar wat wij hier dus. We hebben gevonden dat de dag des Heren wordt aangekondigd. In verband niet alleen met het Joodse volk of Jeruzalem. Maar ook in verband met Edom enzovoorts. En hier dus in Amos is het in verband met de 10 stammen van Israël. Want daar komt het op neer. In die context. Want die zullen ook onder het oordeel Gods komen. Dat gaat dus over een volk dat zegt of denkt dat de Heer toch niet hoort en niet ziet enzovoorts. Dat zijn eigen gang gaat, zijn eigen normen en waarden heeft geïntroduceerd. En maar één doel heeft in het leven, dat is rijk worden. Zal ik dus even wat lezen uit Amos? Ja. 8, hoofdstuk 8, zomaar. Wat ziet gij, Amos? Een korf met zomervruchten. Toen zei de Heer tot mij, vers 2, het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Maar, dat wil zeggen, met het oordeel. Maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn. In alle plaatsen zal men ze stilzwijgend wegwerpen. Hoor dit, gij die de nooddruftige opslokt. En dat om te vernielen de ellendigen des lands. Zeggende, wanneer zal de nieuwe maan overgaan dat wij leeftocht mogen verkopen? De nieuwe maan, dat is een van de hoogtijden op de Levitische kalender. Hè? Het feest van de nieuwe maan. Maar daar zouden ze geen werk doen en geen handel drijven dus. En hier staat, wanneer ze zeggen, wanneer zal de nieuwe maan overgaan dat wij leeftocht mogen verkopen? Want wij willen onze handel voortzetten. Nou staat het stil, omdat we een zogenaamde feestdag hebben. En de Sabbat, dat wij koren mogen openen. Ik ben nog steeds verbaasd dat in onze tijd op zondag de winkels open zijn. Hè? Is dat bij jullie ook zo? Dat is heel raar. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik soms ook aan het werk ben. Dan heb ik een paar schroefjes nodig of zo van de juiste maat. En dan denk ik, oh wat jammer, het is zondag. Hè? Geen enkel punt. Twee huizen verder bij de karwei en dan kan ik ze zo halen. Maar op zondag, dat blijf ik toch raar vinden. Ja. Nou ja, doe maar. Of ik bestel op zondag wat via internet, weet je wel. Want ja, ik heb wel eens een zondag een beetje vrij. Dat komt zo. Ja, soms wel. En dan zondag, dat kan mooi even doen. En dan staan ze maandag al voor de deur. Hoe ze dat flikken, weet ik niet. Maar zondagavond besteld, hè. Maandagochtend voor de deur. Ja, jongen. Ja. Zoiets. En de Sabbat dat wij koren mogen openen, verkleinende de Eva en de sikkel vergrotende, dat wil zeggen frauderen met gewichten en maten en gewichten enzovoort. Dat gebeurt in onze dagen toch ook. Dan krijg je ineens een voordeelfles, een grotere fles. Maar er zit minder in dan die oude fles, zal ik maar zeggen. Toch? Heb je dat ook niet? Een half lege tube tandpasta. Of wat was het ook alweer? Eens voor je printer. Jongen.
Er zit er minder in en het wordt al duurder ook.
En het wordt al duurder ook dan, ja. Het is niet te geloven. De sikkel vergroten, hebben we het nog niet eens over wat de bank allemaal met je geld uithaalt. Want die doen je dan een aanbieding. Dat heet een product leveren ze je. En wat je ook rekent, je kan niet narekenen hoe ze het gedaan hebben en wat ze doen. En pas jaren later kun je dan is er iemand achtergekomen en dan worden er processen gevoerd over burgcontracten en wat het allemaal maar was enzovoort. Maar dit is zo ingewikkeld dat je het niet meer weet. Enzovoort. En hoe dat nou zit met je leverancier van je elektriciteit. Snappen jullie er wat van? Hoe dat zit? We snappen er niks van. Vroeger was het gewoon, je gebruikte wat en dan reken je dat af. Maar dat is helemaal niet meer zo. En je telefoon, dan moet je van tevoren betalen, geloof ik. Net als je OV-kaart of zo, moet je van tevoren betalen. En dat maak je nooit op. Dat bestaat niet. Daar hou je altijd wat aan over. Vroeger laat ga je dood. Maar er stonden altijd nog ritten op je kaart. En dan steken die lui in een zak. Zo werken die dingen. Moet je allemaal op voorhand doen. Zo. Ze verzinnen steeds meer. Vroeger betaalde je belasting achteraf. 2 jaar te laat of zo. Dat pas voordat het er allemaal rond was. Tegenwoordig moet je van tevoren al betalen. Ook al weet je zeker dat je geen inkomen gaat krijgen. Je moet van tevoren krijg je voorlopige aanslag. Met een natte vinger. He? Of je het ooit terugkrijgt. Ja, dat krijg je wel. Maar laat. Heel laat. Dus je gaat er altijd een onderdoor. Dat is met al die dingen zo. Ze kleden je uit. Iedereen doet daaraan mee. Zie? Nou ja. Verkeerdelijk handelen met bedrieglijke weegschalen. Enzovoorts. Dan heb ik het nog niet eens over een gulden inruilen tegen een euro. Dat zou ooit belazerd geworden zijn. Dat is een geraffineerde streek geweest om ons geld te devalueren. En dat moet. Het moet gedevalueerd worden, want anders kunnen ze het systeem van rente kunnen ze niet in stand houden. Heb je dat? Vandaar dat die Zuid-Europese landen van oudsher altijd maar devalueerden, zodat je steeds meer nulletjes achter de bedragen kreeg. En dan schrappen ze een paar nullen eraf en dan kun je weer een poos verder enzovoort. En bij ons hebben ze het opgelost door in één klap dik 50%, waarschijnlijk iets meer, te devalueren door ons een andere munt aan te smeren. Onze salarissen werden gehalveerd enzovoort. Dat is toch gewoon wat er gebeurd is. Nou ja. Ja, dat zit in onze cultuur gebakken. Ze moeten ook wel, anders kunnen ze het systeem niet in stand houden. Want u weet, rente rekenen, vragen, ook rente betalen trouwens, staat gelijk met moord in de Bijbel. Kan het niet helpen. Ja. Ja. Ja, uw zonden zijn niet vergeven, zuster. Maar doe maar. Ja, je ontkomt er ook niet. Wij ontkomen er ook niet aan. Zo is dat nou eenmaal. Maar het is per definitie diefstal. Dit is het systeem waardoor geld automatisch loopt naar degene die het al heeft. Want die vangt rente. En die anderen moeten gaan lenen en die betalen dus per definitie. Dus worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Let op, ik ben geen socialist. Absoluut niet. Maar dit financiële systeem, dat kan niet bestaan. En als het toch bestaat, dan wordt het op geraffineerde wijze in stand gehouden. Als geld dus groeit, betekent het inflatie. Maar dat betekent dat die paar mensen die dan wat geld hebben, zal ik maar zeggen, die worden het ontnomen. En dat is wat er gebeurt in de praktijk. Het is over de hele wereld altijd verboden geweest. Alleen in criminele kringen werd het toegepast. En uiteindelijk is het zelfs door christenen aanvaard. Nou ja, door de paus eerst. Maar ja, dat was natuurlijk ook een van de grootste ultra... Hoe heet dat? Grootste internationals. Nog, schijnt het, in de tijd. Dus die hadden er nog baat bij ook. Zo is dat gekomen, maar heel langzaam. Maar in het jodendom is het nog steeds verboden. Onder de islam trouwens ook. Niet dat het veel uitmaakt, want die hebben daar weer een achterdeurtje voor gevonden. Ze rekenen toch, maar ze noemen het anders. He? Ja, dat is zo. Maar dat is waar het hier over gaat. He? Is dat je levensdoel? Ben je daarop uit? Is dat wat het allemaal over gaat? Nou ja, dat is zo. Vraag maar aan de regering. Het gaat alleen maar over geld. Het gaat niet over idealen. Het gaat niet over normen en waarden. Het gaat alleen maar over geld. Zie? Dat wij de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftigen om een paar schoenen, dan zullen wij het kaf van het koren verkopen. Het kaf voor je geachte verbranden. Maar ze verkopen het ook nog, die rotzooi. En? Hebben we dat? Ze verkopen je toch alle dagen. Ik wil het woord niet weer gebruiken, maar dat is toch zo? Heb je ook Facebook? Krijg je ook al die advertenties? Over allerlei spullen die je absoluut niet nodig hebt, die ook absoluut niet werken, ook geneesmiddelen niet, zogenaamd, maar enzovoorts. Ze zadelen je ermee op, niet? Nou ja. Ja, het gebeurt wel, ja. Maar de Heer zegt, ik zal het niet vergeten, ik ga er wat aan doen. Vers 9. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, dat de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dagen verduisteren. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen en op alle lenden een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw als er is over een enige zoon. Want dat is het dan weer wel. Heb je dat nog? En dit gaat dus over het oordeel over de 10 stammen van Israël. Dat is in het verleden natuurlijk gebeurd bij de ondergang van Samaria. Maar het zal weer gebeuren. En dat is in onze dagen. Daar is Nederland ook naar onderweg. Voor heel de Anglo-Saxische wereld. En als u mij niet gelooft, dan moet u maar eens even in de krant kijken. En het nieuws volgen van de laatste. En dan weet u waar het naartoe gaat. Zie? Aan het einde van de avond maken we nog even een sprong naar het Nieuwe Testament, waar wij natuurlijk de dag des Heren genoemd vinden in Handelingen 2. Dat is omdat Petrus daar Joël 2 voorleest. En dat staat daar, hè? Daar staat: zonder man zullen verduisterd worden enzovoorts. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is dus meteen na de verdrukking van die dagen uit Matteüs 24. Daar komt de dag des Heren. Dat was zijn schriftlezing, dat vertelt ons verder geen nieuws. Hij gaat daar ook niet op in zijn toespraak. Wel op: ik zal mijn geest uitstorten. En dat is reeds actueel. En dat blijft actueel tot aan de jongste dag aan toe. Want het blijft zo dat als iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. Dus ja. Thomas. Maar daarna hebben wij nog 1 Thessalonicenzen en 2 Thessalonicenzen. Want nadat wij een reeks zogeheten gemeentelijke brieven gehad hebben, tot en met Colossense, krijgen wij nog 2 brieven bij de aan de Thessalonicense. En in beide brieven wordt gesproken over de toekomst, over nog onvervulde profetie en ook over onze positie daarbij of daarin. En dat is dan eerst in 1 Thessalonicense 5, vers 2. Waar die merkwaardige woorden staan, vers 1: maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Dat mag ik maar hopen dan, hè? Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dat is dan weer eens wat anders dan wat wij meestal horen. Wij horen meestal, ja, van de tijden en gelegenheden. Dat mag je niet weten. Dat heeft de Vader in zijn eigen hand gesteld. Dat weet ook de Zoon niet, dan de Vader alleen, enzovoorts. Maar ja, hier staat iets anders. Hier staat: gij weet zelf zeer wel. Namelijk dat de dag des Heren al zo zal komen. Hoe? Gelijk een dief in de nacht. Dat betekent nauwelijks wat anders dan volstrekt onverwacht. Als je niet oplet en je ziet het niet aankomen. Want wanneer zij, niet wij, wanneer zij zullen zeggen: het is vrede, shalom, en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baresnoot een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dit is enigszins bedekt, maar het is de verwijzing zowel naar Daniël 9 als naar Matteüs 24. Want haastig verderf, dat dekt heel aardig het begrip grote verdrukking, maar ook die kwestie van die bevruchte vrouw, wederbevruchte vrouw in die dagen enzovoort, zegt de Heer daar in Matteüs 24. Dat wordt hier ook aangehaald. En in Daniël 9 staat dan: het is vastbesloten. Wat vastbesloten is, zal vastbesloten uitgestort worden over de. En het vastbesloten. Daar staat er, weet ik hoeveel keren. Het is vastbesloten. En hier staat er dus ook. En staat er, hier staat dan: en zij zullen het geenszins ontvlieden. Let op dat er niet staat wij. Er staat: zij zeggen vrede gevaar. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Wij herkennen hierin, omdat wij weten van de tijden en de gelegenheden, volgens vers 1 en 2. Wij herkennen hierin het aanbreken, het midden en daarna het einde van de 70ste week van Daniël. Want het begint met vrede en geen gevaar. Het begint met Een vorst die komen zal met velen verbond maken, sluiten, ondertekenen, bekrachtigen enzovoorts, toch? Ja. Daarmee begint de 70ste week van Daniel. In het midden van die week daar gebeurt er wat en er zijn toestanden. En dan krijg je dus de grote verdrukking. Vanaf officieel, vanaf het oprichten van dat beeld in Jeruzalem. De gruwel der verwoesting. De haastig verderf. Zie. En hier staat ook bij, let op, er staat niet wij, er staat zij. Vers 4. Maar gij, broeders, dat zijn wij dus, gij zijt niet in duisternis. Wij wandelen immers in het licht. Het donkere dal ligt achter ons. Enzovoorts. Dat u die dag als een dief zou bevangen, gij zijt al een kinderen des lichts, een kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog de duisternis. Die is ontleend natuurlijk aan Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de Heren opgaan, enzovoorts. Hebben we die? In Efeze wordt u ook aangehaald, ook in verband met het licht, dat we kinderen des lichts zijn. En dan gaat het over de vrucht des lichts. En al wat openbaar maakt is licht. Want er staat, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dat is gewoon Jesaja 60 vers 1. De aankondiging van een nieuw verbond. En omdat het net kerst geweest is, een volk dat in duisternis wandelt, Zebulon en Naphtali, staat erbij, zal licht opgaan, toch? Ja, echt wel. In Galië staat er, bij de zee, de Galische zee. Ik ga dat niet verder uitleggen, ik vind het wel mooi zo. Maar dat is dus de dag des Heren. Hetgeen dus betekent dat de Heer al die oud-testamentische profetieën met betrekking tot de dag des Heren alsnog geactualiseerd worden. En er wordt dus uitdrukkelijk gezegd in de dagen van dat deze brief geschreven is, dat het nog niet gebeurd is. En dus dat al die profetieën nog vervuld moeten worden. Zie je? Dat zeg ik voor degene die beweren dat het allemaal al verleden tijd is. Dat het allemaal al geweest is en dat ons alleen nog rest de jongste dag. Maar hieruit blijkt dat dat niet zo is. Overigens, in de versen die ik niet gelezen heb, maar die eraan vooraf gingen, daar lezen wij over wat wij noemen de opname van de gemeente. En daar is ook de uitdrukking aan ontleend. Uit vers 17 namelijk van 1 Thessalonicenzen 4... Want er staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. Want de Heere zelf zal nederdalen van de hemel. Wij weten ook wanneer. Toch? Aan het einde van de 70ste week van Daniel, ja. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Toch? De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Met de stem van de aartsengel. Dat klopt, want die tijd zal Michael opstaan. En dat is de aartsengel. Volgens Judas, geloof ik. De brief van Judas, maar toen maar. Dus dat klopt. De Heer zelf zal nederdalen. Maar, of en, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Hier moet je gewoon bij de les blijven. Niks wijs laten maken. Lezen wat er staat. Dus de cursus begrijpend lezen. Zover zijn die cursisten hier in deze zaal. Gewoonlijk niet, geloof ik, zo te zien. Maar ik vind het vermakelijk dat, wat daar hier allemaal aan de muur hangt. Maar doe maar. Die in Christus de Heer zal nederdalen. Vast dat de Heer zal nederdalen. En eerst zullen die in Christus gestorven zijn, eerst opstaan. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. Daar hebben we de uitdrukking opname van de gemeente aan te danken. In de wolken de Heer tegemoet. Want de Heer zou uit de wolken, nou ja, de Zoon des Mensen zou komen op de wolken des hemels. Dat is trouwens ook Daniel 7. De Heer zou uit de wolken, en Handelingen 1. Hij zou op de wolken dan wel uit de wolken nederdalen en zijn voeten zetten op de Olijfberg. De Heer zal nederdalen, maar wij gaan hem eerst tegemoet. Maar eerst, enzovoort. Dat misschien niet al te duidelijk staat, ja, beste mensen. Begrijp me vooral goed. Ik zou geen. Ik praat mijn vader na, maar die zei dat. Die zei: je kan geen Bijbelstudie geven anders dan uit de Statenvertaling. Hij heeft het een paar jaar geprobeerd, herinner ik mij. Omdat het gebruikelijk was dat iedereen ineens vanaf 1953 of zoiets de NBG zou gebruiken. Hij zei, na twee, drie jaar hooguit is hij ermee gestopt. Hij zei, dit is niet te doen. Nou moet ik zoveel corrigeren. Dan ben ik alleen maar bezig met te zeggen dat er eigenlijk staat. Dus het was weer Statenvertaling. En ik zeg het hem precies zo na. Want ik heb ook ooit een keer een NBG gekregen van Sinterklaas. Maar ja. En het was niet eens een Petrus Canisius vertaling. Nee, nou ja. Maar goed. Maar toen, 1958 geloof ik. In mijn kanaal, ja. Maar goed, toen maar weer. Maar ik kan het ook niet. Dus, getop is dat. Het is bij mijn weten, de Statenvertaling is veruit de beste vertaling die wij van de Bijbel hebben. In welke Europese taal dan ook. Daarbuiten weet ik er niks van, maar... Als je Frans, Duits en Engels hebt en allerlei verschillende versies daarvan. De Statenvertaling is veruit de beste. En de gebreken van de Statenvertaling zijn in de eerste plaats de gebreken van de Textus Receptus. Daar kunnen de Statenvertalers niks aan doen. Die hadden dat nou eenmaal als hun gebruikelijke tekst. Die is pas later gecorrigeerd geworden. Terecht, overigens. En verder, ja, de Statenvertalers stonden onder grote druk. Want u weet, het was Dordrecht, het was het beroemde, de beroemde synode van Dordrecht. Jongens en meisjes, je wil niet weten wat daar allemaal. Dus ja, maar, want daar werden een heleboel dingen tot dwaalleer verklaard. Zelfs varianten op de leer van uitverkiezing werden verketterd enzovoort. Dus ja, ze wisten niks over een wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde op te richten. En als ze het al wisten, was het van de wederdopers. Maar die maakten er ook wel een potje van, hoor, de wederdopers. He? Ja. Of wij wederdopers zijn? Nee, joh. Wij dopen wel, maar niet twee keer, nee. Toch? En we richten ook niet vast een koninkrijk op aarde op, want dat is een van de gebreken van de wederdopers. Die dachten dan toch dat in die dagen al de dagen aangebroken waren van de wederkomst van Christus. En begon, ja, in van die christenvervolgingen en zo, de paus was de antichrist immers in die dagen. Ook volgens de gereformeerden, ja, zeker. Nou ja, enzovoorts. En die dachten dat ze hier op aarde een koninkrijk moesten oprichten. En die zetten dus ergens een hek omheen en zeggen, nou zijn wij het koninkrijk van Christus. En dat is dus echt wel helemaal fout gelopen. Ja, ik vertel het laconiek, maar ja. Maar goed, dat was ook maar een stroming uit de... uit die categorie, maar binnen de Calvinistische kring was dat dus volstrekt not done. Dus die hebben ook niet... Kijk, Paulus zegt, ik heb de gemeente en ik heb de Heer vervolgd. Dat heb ik onwetend gedaan in mijn ongelovigheid. Ja, en in onwetendheid heeft men sommige dingen vertaald. En ja, dan, ja, wat staat er eigenlijk? Dat weten we ook niet. Maar ik moet wel zeggen, de vertalers hebben in het algemeen, voor zover ik het kan volgen, hebben ze toch iets wat ze niet begrepen, dan toch maar zo letterlijk mogelijk vertaald. Zo van, ja, dus nu staat er onzin. Wij begrijpen niet wat er nu staat, maar we hebben het net letterlijk vertaald. Ik zal u geven tot verbond des volks. Ik vind het een prachtige vondst. Maar het had moeten zijn natuurlijk, ik zal u geven aan het Britse volk. Want dat staat er. Maar ja, het was nog een hele stap om dat om het zo op te schrijven, toch? Maar het staat er wel. Alleen ze hebben Brits vertaald natuurlijk, verbond. Maar nu staat er onzin. Ik zal u geven tot verbond des volks. Dat is gewoon wartaal. Laten we maar eerlijk zijn, dat is wartaal. Maar ik ben de luiden wel dankbaar voor dat ze het zo hebben opgeschreven. Want je kan het nou nog terugvinden. Het probleem met nieuwere vertalingen is dat de vertalers het ook niet begrepen hebben en toen er maar wat van gemaakt hebben. Dichttimmerd. Afgehecht. Dat je geen loose ends hebt, hè? Gewoon afhechten, die handel. Dan zit het dicht. En en dat is in de theologie erg veel gebeurd. Maar ik vind dit een duidelijk schriftgedeelte. We weten dat de Heer zal wederkomen en zal nederdalen. Maar er staat toch dat we hem tegemoet zullen gaan, omdat wij eerst zullen die in Christus gestorven zijn opstaan en daarna wij die levend overgebleven zijn enzovoort. Zullen veranderd worden, heet het dan in 1 Korinthe 15 enzovoort. Om met de Heer te verschijnen. Want dat is het hele punt. De Heer zal verschijnen met zijn gemeente. Dat is niet de opname van de gemeente, maar dat is daarna. Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Met zijn 10.000 heiligen. Of hoe ze maar heten in Daniël 7. Of in Hebreeën 12. Waaraan wij toegevoegd zijn. Heb u dat nog? Weer komt met zijn gemeente. En dan vragen de mensen weer, wie zijn toch deze? En dan is het antwoord, dat zijn de zonen van Jozef. Maar ik geloof dat ik nog kortsluiting heb. Maar. He? Ja, echt wel. Maar dat is waar het over gaat. Dus een prachtige samenhang hier over hoe die dingen zijn. En dan hebben we nog 2 Thessalonicense 2. Vers 2, natuurlijk ook een omstreden schriftgedeelte, omdat het gaat over de opname van de gemeente, waar de vertalers dus geen notie van hadden. Waar staat vanaf vers 1, wij bidden u broeders door de toekomst, parousia, aanwezigheid, van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Waar gaat het dus over? Onze toevergadering tot hen. Dat gij niet haastelijk plotseling bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons. Alsof de dag des Heren aanstaande waren. Eerste is een fout, dag van Christus. Dat vind je in latere vertalingen dus ook niet meer. Dat is een fout van de Textus Receptus. Daar staat gewoon dag des Heren. En aanstaande waren, dat klopt wel. Maar latere vertalingen zeggen dan alsof de dag des Heren reeds begonnen was. Dat klopt. Want aanstaande waren betekent al aanstond. Dat wil zeggen al begonnen is. Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Denk ik elke avond. Die record, staat hij aan? Ja, hij staat aan. Hij is aanstaande. Dat wij aanstaande ook gebruiken voor iets wat nog net niet begonnen is. Ja, dat kan zijn, maar dit betekent echt alsof de dag des Heren al begonnen was. Dat blijkt trouwens uit wat er verder staat. Want het idee is natuurlijk dat die Thessalonicenzen vervolgd werden. Men leest dat na in Handelingen, daar kun je dat allemaal terugvinden. En er waren er toen ook mensen die zeggen, het gaat zo slecht en we worden vervolgd. Je kan wel zien dat we in de eindtijd leven. De Heer komt spoedig, en wat je dan nog maar meer leest in het blad Oh, dat zou ik niet noemen. U kent dat toch, dat idee? Nou ja. En Paulus schrijft daar, nou, dat is echt niet zo, want verdrukking, dat is normaal. Dat is de norm in onze bedeling. Kan je ook nalezen in handeling in Matthäus 24. Dat is gewoon de norm, dat is van alle tijden. Wij horen niet in de wereld thuis. En de Heer heeft dat ook zo aangekondigd. Maar die dag des Heren is een oordeel van God over de volkeren. Dat komt niet over de gemeente. En als er een oordeel van God is over de gemeente, dan is het onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is niet op aarde. Want wij zijn verlost van het oordeel. En wie gelooft wordt niet veroordeeld. Johannes 3. Het is niet vers 16, maar vers 17 of zo. Of 18. Dat wil ik afwezen. Dus die had u allemaal kunnen kennen. Die schriftplaats. Zie. En dus staat er dat u niemand verleiden. Dat vind ik ook aardig dat dat er staat. Want als aan de Heer gevraagd wordt, wanneer zullen deze dingen zijn, dan zegt hij ook precies dit. Dat u niemand verleiden. Waaruit maar geconcludeerd moet worden dat we aan alle kanten verleid worden. En we worden er dus voor gewaarschuwd. Dus ook van alle eeuwen. Zie? Waaronder de wederdopers. Nou ja. Dat u niemand verleidde op welke wijze dan ook, op enige wijze. Want die komt niet, die dag des Heren, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. De afval is natuurlijk gewoon de afval zoals beschreven in Daniël 7. En meer specifiek waarschijnlijk in Daniël 8. Afhankelijk van uw smaak. Waar staat dat het Heer wordt in de afval overgegeven enzovoorts. Dat is een alternatieve godsdienst waarbij in ieder geval de Joodse religie verboden werd in het verleden. En het zal weer gebeuren in de toekomst. Dat is de afval. Ja. Ja, ik aarzel om. Wat voor afval? Nou, moet ik het zeggen? Ik denk dat het de islam is, maar ja. Via Edom en Amalek. Maar doet er nou niet toe. Ik wil niet te ver buiten mijn onderwerp treden, maar de afval die daar genoemd wordt. Men zal menen de tijden en de wetten veranderen. En dat soort dingen, meer normen en waarden verdwijnen en wat het maar was. En de Joodse religie werd inderdaad verboden onder Antiochus Epiphanes, maar die is een voorloper van degene die in de toekomst zal verschijnen. En zo zie je weer de dubbele vervulling van een en dezelfde profetie. Ik zeg het nu heel snel eroverheen, maar zo steekt het in elkaar, ja. Kortom, dat u niemand verleiden, want eerst komt de afval en dan wordt geopenbaard de mens der zonde. Nou, er staat de mens der wetteloosheid. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, alsof God geëerd wordt enzovoorts. Maar dat is nog niet zo, nog niet in de dagen van Thessalonica en ook nog niet in onze dagen. Wat in onze dagen wel aan de gang is, is de eerste zin van vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. In het verborgene werkt de Satan, maar ook in het openbaar nog niet. Dat gebeurt pas in het openbaar als die figuur, want ik spreek zo met zo min mogelijk respect over hem, als die figuur uit de hemel geworpen wordt en op aarde zijn opwachting maakt, komt die alien, die komt dan hier op aarde. Ik vind het zo leuk om dat te vertellen. Hè? En dan, die wordt uit de hemel ge... They kicked him out of heaven. Because he didn't want to join the band. Zoals het lied zegt. Staat niet in de bundel. They kicked him out of heaven. En dat gaat gebeuren. Hij wordt uit de hemel geworpen en op aarde. En dan staat er, en toen hij zijn ogen opsloeg en toen hij zag dat hij op aarde geworpen was. Want je bent toch even dizzy dan natuurlijk. Hè? En dan staat, toen was zijn toorn groot. En hij had, want hij had kleine tijd of zoiets. Het wordt komisch verteld, vind ik. En ik hou er wel van eigenlijk. Want ja, je moet enige afstand nemen. Maar het is natuurlijk heel triest allemaal. Maar het gaat wel gebeuren, hoor. Het is allemaal vast besloten. Wordt uit de hemel geworpen. En dan komt hij hier op aarde. En dan gebruikt hij wat wij dan maar noemen bovennatuurlijke krachten. Om hier op aarde de dingen naar zijn hand te zetten. En zo komt de vrede tot stand daar in Jeruzalem. En dan zeggen ze eindelijk vrede. Door de komst van de Maitreya, door de Mahdi. Afhankelijk van denominatie en achtergrond en persoonlijke voorkeur. En misschien wel de Messias. Maar het is hem niet. Het is de anti. Enzovoort. En dan ontstaat daar die situatie van vrede en geen gevaar. Maar daar kom je wel achter natuurlijk. Heb je dat nog? Nou ja. Maar de dag des Heren is dus nog niet begonnen, staat hier. En dat betekent dus dat hij nog toekomst is. Dat zegt ook Petrus in 2 Petrus 3. En dan zijn we er bijna doorheen. 2 Petrus 3. Vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En dat is dezelfde uitdrukking als uit 1 Thessalonicenzen 5. Dus je kan hem niet missen. Dat staat in verband met het idee dat er spotters zullen zijn die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte, zijn de toekomst? Want er gebeurt niks, er verandert niks. En die belofte gods, dat komt toch niks van terecht. De Heere ziet niet en hoort niet, heet dat in het Oude Testament. Waar we het later weer over hebben, naar aanleiding van Zefanja natuurlijk. Maar Peter zegt, jawel, het komt wel degelijk. Bovendien, er is wel wat veranderd in de loop van de geschiedenis, maar dat weten ze niet. Dat willen ze niet weten. Over dat hemel en aarde vergaan zijn door water, zegt hij. In vers 5 van 2 Petrus 3, vers 5 en 6... enzovoorts. Dat weten ze niet. Maar let maar op. Maar de Heer gaat dat doen. En vertraagt zijn belofte niet. Maar is langmoedig over ons. Niet willende dat de enige verloren gaan. Maar allen tot bekering komen. Dat is vers 9. Maar de dag des Heeren zal wis en waarachtig wel komen. Al is het dan ook na 2 dagen van 1000 jaar. Maar dat gedeelte heb ik maar even overgeslagen. Van vers 8. Ja. Want dat is niet waar we het nu over hebben eigenlijk specifiek. Wanneer? Maar dat het gaat gebeuren, inderdaad. En dat het uiteindelijk leidt tot het voorbijgaan van die hemelen en de aarde in vers 10. Dat is natuurlijk omdat daarmee het vers teruggekoppeld wordt op vers 5 en 6... waar staat dat ooit al een keer hemel en aarde vergaan zijn. In die vloed. Niet van Genesis 6, maar van, laten we zeggen, Genesis 1, dan maar gemakshalve. Dat ga ik ook verder niet uitleggen. Maar als de Heer komt om te oordelen, oké, hij vestigt eerst een koninkrijk op aarde, maar na meer dan 1000 jaar leidt het wel degelijk tot de ondergang van hemel en aarde. Maar nou niet door water, maar door vuur. En dat beschrijft hij dus ook. Zie? En daarna noemt hij dat dan ook de dag Gods. De dag van de schepper als zodanig. Die een eind maakt aan deze oude schepping. En een nieuwe schepping openbaart. Want dat is het eigenlijk. Want die nieuwe schepping, daar maken wij al deel van uit, staat er. In 2 Korinthe 5. Heb je dat? Natuurlijk worden die samengevat, maar het is een uitgebreide geschiedenis. Nee, de dag Gods, dat is in vers 12. Verwachten de naasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar de dag des Heren, strikt genomen, begint in de wederkomst van Christus. Maar het leidt tot wat dan in vers 12 dag Gods heet, dat is het oordeel over het hele oude schepping. Maar dat maakt net zo goed deel uit van dag des Heren. En de Heer is God, dus er is geen fundamenteel verschil tussen. Maar zo kennen we ook de dag van Christus. Maar waar die term gebruikt wordt in de Bijbel, gaat het over het oordeel, beoordeling, is dat ook goed? Het oordeel van Christus over de gemeente. Onze, dat is de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat hij die dag bij Paulus, als hij zegt, in die dag krijg ik mijn kroon der rechtvaardigheid enzovoorts. 2 Timotheus 4 is dat. Dus dag van Christus, dag des Heren en dag Gods. In chronologische volgorde. En aan de andere kant heb je de dag des mensen. Had ik die al eens ooit genoemd? Klopt wel, hè? Dag des mensen. In het Nederlands kom je hem niet tegen in de vertaling. Dan heet het de menselijk oordeel. Maar dat zijn zo de uitdrukkingen. Nou, volgende keer doen we ons best om naar Malachi of naar Sefania terug te gaan. En dan een draad op te nemen tegen deze achtergrond uiteraard. Wij zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij hebben dit profetische woord dat zeer vast is en dat ook zeer actueel is nog steeds in onze dagen en in dagen die nog komen moeten. We danken u daarom dat wij vooruit mogen zien en dat de resultaten uit het verleden de garantie zijn voor die van de toekomst. Dat we u kennen als die God die zich houdt aan zijn woord. Die God die spreekt en zijn woorden niet terugneemt. Maar in tegendeel, wij mogen vertrouwen op al uw beloften die immers in Christus ja en amen zijn. En daarmee vooruitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En hoewel we ons niet veel kunnen voorstellen van alles wat wij zo lezen, kunnen wij wel degelijk geloven wat u gezegd hebt en begrijpen wat u doet, namelijk uzelf manifesteren in deze zondige, deze gebrekkige wereld die overal in tekort schiet. Maar we danken u dat u ons daaruit getrokken hebt en ons plaatst in uw licht, in plaats van de duisternis, opdat we in het licht zouden wandelen, in gemeenschap met elkaar, maar in het bijzonder in gemeenschap met u. En daarom, ook Vader, vertrouwend op uw beloften, zeggen wij, wees u dan ons nabij, bewaart u ons voor de boze en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.